When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Aflevering 62 over morgen.
Zo, Martinus, dat is lang geleden dat we weer tegenover elkaar zaten.
Ja, zeker.
Ik heb er zin in, man. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
We gaan het over morgen hebben.
We gaan het over morgen hebben, juist. Ja. Mooi.
En er is een muzieknoot. Over hoop.
Ook over hoop. En je gaat ook nog iets bijzonders zingen.
Ja.
We hebben een gast, een telefonische gast.
Nou, zeker.
Kortom, meer dan genoeg.
We zitten weer nokkie-nokkie.
We zitten nokkie-nokkie. Blijf vooral luisteren. Ja. Veel plezier. Nou, Martin, zoals gewoonlijk gaan we het eerst weer eventjes hebben over wat we hebben meegemaakt. Ik zal bij mezelf beginnen. Ik heb best wel veel meegemaakt de afgelopen 3 weken. Maar met stip op 1 staat de avond overmorgen in Paradiso op woensdag 8 oktober. Ik heb je er iets over verteld. We hebben zelfs de podcastaflevering daarna genoemd. Zoon David kreeg, zoals je weet, een BNNVARA Academy. En kreeg daarna de mogelijkheid om met een aantal jonge honden een Instagram-account en een TikTok-account, de Marker, te maken. Wat is dat? Dat is eigenlijk het nieuws in hapklare brokken. En speciaal voor jongeren.
Mm-hmm.
En lekker links ook. En binnen de kortste tijd was die Marker eigenlijk heel goed bekeken. Ze hebben nu zo'n 53.000 volgers, moet je je voorstellen. En vanuit de Marker startte David samen met Gijs Sanders, een hele talentvolle journalist en programmamaker, een podcast. En de laatste afleveringen van de podcast ging natuurlijk over de verkiezingen. Dus hadden lijsttrekkers. Ja. En nou is het grappige dat aan het begin moesten ze echt zoeken naar de lijsttrekkers. Maar op een gegeven moment krijgen die lijsttrekkers door. Hey, wacht eens even, dit is een medium waarmee we de jongeren kunnen bereiken. Dus nu werd hij gebeld door D66 of Rob Jetten misschien langs mocht komen. Weet je wel.
Ja.
Dus, en Paradiso belde ook. En die stelde voor, zullen we niet 1 uitzending van de podcast live opnemen in Paradiso?
Oh,
nou, ik heb dat natuurlijk van vrij dichtbij meegemaakt. David vindt niet zo snel iets eng, maar hij was natuurlijk wel heel benieuwd van ja, ik weet niet of we Paradiso wel vol krijgen. Ja. Dat is een grote zaal, weet je wel. Als daar 50 man zit, is dat heel triest.
Ja.
Nou ja, de rest is history, zou ik bijna zeggen. Want op 8 oktober was ik dus uitgenodigd om daar te gaan zitten. En David en Gijs komen op. Nou, echt alsof ze popsterren waren.
Ja.
Bomvol Paradiso. En dus allemaal jongeren die naar die De Marker kijken en die dus plotseling de presentatoren van de Marker zagen.
Bijzonder, ja.
Enorm toegejuicht. Maar het was ook een indrukwekkende avond. Ik moet eerlijk zeggen, het was natuurlijk wel echt de linkse kerk. Zeker in Paradiso was het echt de linkse kerk, dus je had geen tegenspraak. Het was allemaal wel heel erg voor eigen parochie. Maar het feit dat daar toch, nou ja, wat zal het zijn, zo'n 500 jongeren zijn die allemaal op de een of andere manier hoop hebben en in ieder geval daarmee bezig zijn, dat vond ik heel bijzonder. Een mooie gasten, Hedy Dancona was er bijvoorbeeld ook.
Om zo van jongeren te hebben.
Ja, boeiende gesprekken, het was er allemaal. Dus de hoop die ik zelf maar al te vaak kwijtraak, zag ik daar. En werd daarmee ook het onderwerp van deze podcastaflevering.
Daar ga ik leuk, ja.
En heel leuk. Is er bij jou nog iets van hoop in je meegemaakt?
Nou, ik had een heel verhaal, een compleet betoog. Maar ik weet het, het is niet optimistisch en het is niet hoopvol. Maar ik houd het maar bij één vraag voor vandaag.
Ja.
En die vraag is, kan iemand me uitleggen waarom Palestijnen die zonder enige vorm van proces, zonder dat ze aanleiding gaven tot aanhouding, in zogenaamde administratieve hechtenis zijn gezet, zonder te weten waarom en ook zonder te weten of je ooit nog vrij zult komen, die tijdens hun gevangenschap worden uitgehongerd, getreiterd, mishandeld, die met duizenden op elkaar gepakt zijn opgesloten, zonder contact met familie of vrienden, en die daar zitten om te worden vergeten. Niet om wat ze deden, maar om wat ze zijn. Kan iemand mij uitleggen waarom dat terroristen worden genoemd en geen gegijzelden?
Mm-hmm.
En kan iemand mij dan ook meteen uitleggen waarom de gijzelnemer, de staat Israël, niet net zoals Hamas misdadig wordt genoemd?
Ja.
Ik ben er zo ontzettend klaar mee.
Ja, en het gaat ook nooit meer over, denk ik. Die dubbele standaard is er, naar mijn idee, altijd geweest. En die zal er ook altijd blijven. Zelfs deze vrede, denk ik, dit is
nou, dit is geen vrede.
Dit is helemaal geen vrede.
Nee.
Dit is een totale vernedering van de Palestijnen eigenlijk.
Ja.
Maar ik word ook niet vrolijk, moet ik zeggen, van de beelden die ik zie, dat Hamas zich daar nu weer zo openlijk manifesteert.
Nee.
Het is gewoon zo'n verschrikkelijke, ingewikkelde toestand. En waarin je iedere vorm van blijdschap dan maar omarmt. Al is het nog zo'n onterechte blijdschap. Ik ben volkomen met je eens natuurlijk. Maar
ja, op zich is het prachtig dat die gegijzelden vrijkomen.
Ja.
En het is prachtig dat er 1966 Palestijnen vrijkomen.
En het is vooral maar prachtig laatste dat Trump de Nobelprijs voor de vrede net misgelopen is.
Ja, treurig gebeuren. Nou. Borstklopperij.
Ja.
Echt onvoorstelbaar.
Goed, nou ja, reden te meer om het over hoop te gaan hebben in deze podcast.
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien.
Vandaag de brief van 14 oktober.
Hi pap. Ik ben opgegroeid in een wereld waarin hoop de ondertoon was. Europa werd op mijn basisschool gedoseerd als één groot vredesproject. Ik weet nog hoe ik als kind, ik denk in groep 8, een doosje kreeg met daarin de allereerste euromunten. We waren één continent en we zouden het samen gaan doen. Mijn oma vertelde me eens dat stemrecht voor vrouwen niet vanzelfsprekend was geweest. Ik weet nog dat ik het belachelijk vond dat zij ooit niet had mogen stemmen. Ze vertelde ook over de Tweede Wereldoorlog. En dat was voor mij iets wat gewoon nooit meer zou gebeuren. Dat was echt super vanzelfsprekend voor me. En nu zit ik aan tafel met onze kinderen. Ze kijken het jeugdjournaal en ze zien kinderen zoals zij, met angst in hun ogen, zonder ouders of op de vlucht. En ze vragen, mama, komt er hier ook oorlog? En dan zeg ik, nee, lieverd, dat denk ik niet. Maar diep van binnen weet ik niet of dat waar is. Ik heb kleding ingezameld, boodschappen gedaan. En als moeder en als psycholoog vluchtelingen ontmoet uit Oekraïne. Mensen met ogen vol leegte, maar ook een sprankje hoop. Alsof hoop zich zelfs dan niet laat verjagen. En ik vraag me af, wordt het voor mijn dochters nog vanzelfsprekend om te mogen stemmen? Om baas over hun eigen buik te zijn? Om te leven in een wereld waarin nooit meer oorlog niet alleen een wens is, maar een overtuiging? Soms voel ik me klein tegenover dat alles. Maar dan denk ik aan oma. En hoe zij, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, bleef geloven dat het beter kon. Hoop is misschien niet het vertrouwen dat alles goed komt, maar het geloof dat het zin heeft om iets goeds te blijven doen. Ook als je niet weet of het genoeg is. Dus vouw ik samen met onze kinderen een doos vol kleding. We brengen die weg. We praten over vrede. En ik hoop dat zij later zullen zeggen, wij groeiden op in een wereld waarin mijn moeder bleef geloven dat het beter kon. Kus.
Ja, Marijn, dat is de spirit, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, mooie column.
Dat weet je wel. Ik ben het vertrouwen dat het goed komt een beetje kwijt. En ik heb daar wat, of heel erg kwijt. Ik heb daar de laatste twee weken wat meer over nagedacht. En natuurlijk, je weet, ik loop altijd rond met een tas met daarop de tekst, het moet eerst nog erger worden. Volgens mij heb jij ooit geroepen toen je die tas zag hangen, pap, die moet je kopen, dat is er echt één voor jou. Maar mijn geen hoop gaat voornamelijk over mensen van onze leeftijd, Martijn.
Ja.
Ik heb geen vertrouwen meer, en zeker nu met die verkiezingen, en ik kijk ernaar, ik heb geen vertrouwen meer in al die oudjes, als ik ze zo mag noemen, die op dit moment in Den Haag het woord voeren, de dienst uitmaken. Caroline van der Plas, Vermeer, Wilders, maar ook Jessel Kus. En zeker Rotterdam Hero, Bontebal. Ik heb er allemaal geen vertrouwen meer in. Ook Frans niet. Frans Timmermans gaat terug naar Limburg. Het wordt tijd dat er draag het is over aan jongere mensen. Er is een enorme behoefte aan verjonging over de gehele linie. Bij politie, bestuurders, maar ook bij journalisten. Want bij al die talkshow-sprekers 's avonds op tv zijn ook over het algemeen ouderen.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Alleen, waarom hoor je ze niet? Waarom komen die jongeren dan niet in opstand? Hoe is het mogelijk? Nou, laten we het even bij Timmermans houden. Ik heb me echt altijd... Hoe kan het dat die man daar nog steeds zit? Je kan houden van Jesse Klaver of niet. Maar hoe is het mogelijk dat Timmermans op de plek zit waarvan ik denk... Nou ja, dat had Jesse Klaver natuurlijk moeten zitten. Hoe kan dat nou?
Nou ja, er zijn natuurlijk... Ik haal ze eerst omhoog om vervolgens nu iets negatiefs te zeggen over die generatie. Maar het zijn natuurlijk ook de mensen die naar de geest van de tijd kiezen voor het gezin. Jesse Klaver kon de bedreigingen niet meer aan.
Is dat zo?
Ja, hij heeft daarom een stap terug gedaan. Ook,
dat is meteen een antwoord op mijn vraag.
Ja.
Ik dacht juist dat het die oude garde was die hun baantje eigenlijk niet kwijt wilde.
Nou, ik denk dat ongeveer hetzelfde is eigenlijk, maar dan tegenovergestelde. Ja. Ik vind het is vrij... Maar we missen vooral mensen die de taal... Ik ook niet, maar je mist mensen die de taal spreken van deze tijd. Ik was vandaag, ik zei die Jimmy Dijk, toch echt niet van mijn partij, SP. Die is 39, ik heb hem even opgezocht. Die is 39 en die had vandaag een fantastische quote. Die zei, in een rijke gemeente mag je als migrant wel tuinman zijn, maar geen buurman.
Ja.
En ik denk, ja, dat soort teksten...
Ja.
Het mag van mij ook over rechts, dat hoeft niet alleen maar over links. Maar dat soort duidelijke teksten zou ik wel meer willen horen.
Je kunt je wel afvragen of dat soort teksten onlosmakelijk vastzit aan jongere politici, vind ik. Want Bernie Sanders bijvoorbeeld kwam ook met dat soort teksten.
Maar iemand met een jonge geest.
Ja, nou
maar
precies.
Daar kan ik Frans Timmermans, daar kan ik niet op betrappen. Caroline van der Plas niet, Jessel Kus ook niet.
Nee.
Het is dramatisch. Kijk, Wilders, wat je ook vindt van zijn opvattingen. Het is blijkbaar niet goed om na 6, 27 jaar in de Tweede Kamer te blijven zitten. Daar wordt het debat niet levendiger van.
Nee, maar...
Iedereen hangt maar in zijn,
in zijn geloof. Wilders die dus... Maar daar ga je weer, die zich dus afzet tegen het establishment. Nou, als er één iemand deel van het establishment geworden is... dan is het Wilders zelf wel natuurlijk. Dus dat is ook heel... Maar jij denkt dus als er allemaal nieuwe mensen zouden komen... dan zou het... Het zou in ieder geval verfrissend zijn.
Nou, ik vind inderdaad bij de journalisten... wat ze nu doen met die vreselijke talkshows... die we elke avond maar hebben. Al
dat is echt verschrikkelijk.
Allemaal experts hebben we nu zogenaamd ook weer. En wat ik dus... Wat mij er vooral aan... Over die talkshows. Want mij enorm ergert aan die talkshows... en dat krijg ik maar niet over het voetlicht hier thuis ook niet... is... Ik wil geïnformeerd worden. Ik hoef niet elke avond van iedereen... de mening te horen. Ik wil feiten horen.
Maar dat is natuurlijk de ziekte van deze tijd. Dat feiten en meningen... Maar ik dacht eigenlijk dat je dat wilde zeggen. Want ik vind, als je het dan over de verjonging hebt... die journalisten zijn zo langzamerhand ook deel van het establishment geworden natuurlijk.
Ja.
En David vertelt dat hij uitgezonden wordt in Den Haag... van de ene spin naar de andere spin, weet je wel. En er zijn altijd weer dezelfde mensen die daarachter zitten... en daar wordt hij ook helemaal gek van. Dus dat hele gebouw zou eigenlijk een keertje... dynamietstaaf naar binnen moeten worden gegooid, denk ik... om dat gewoon eens helemaal op te frissen.
Nou ja, waar ik dan inderdaad... Sorry Marijn, maar waar ik dus echt geen hoop heb... en waar ik geen oplossing weet en zie... dat is dat feiten niet meer tellen.
Nee,
feiten worden betwijfeld. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek... wordt niet meer serieus genomen. Instituties die de democratie zouden moeten beschermen... of die de democratie beschermen... worden ter discussie gesteld... Ik zie dat nog niet ophouden.
Nee, en in die, dat heb ik eerder gezegd, hè, die notabene van de EO... maar ik vind het een boeiend programma dat Dit is de Week. daar werd, ik weet niet meer wie het zei, maar iemand zei van... Oh, dat was geloof ik, hoe heet die, Zegers. Goede man sowieso. Die zei, ja, het grote probleem is dat de regering of de politiek nu niet meer bezig is met recht, maar met macht.
Ja.
En dat vond ik ook wel mooi gezegd. Het gaat er niet meer om...
Plus dat het allemaal macht is van per nu. De politiek zou bezig moeten zijn met lange termijn projecten, met visie. Maar die visie is natuurlijk door Rutte uitgeramd werkelijk. En met als gevolg dat er geen houvast meer is. Dat was vroeger natuurlijk. We gaan die kant op, we gaan daar naartoe. Maar dat bestaat op het moment niet.
Nee, maar goed, het is natuurlijk... Je hamert erg op onze leeftijd. Ik weet niet helemaal of dat het is. Wel natuurlijk dat je het idee van zal mijn tijd wel duren... wat eigenlijk heel, heel, heel slecht is. Maar dat je je zorgen maakt over de generatie na ons. Nou, ik heb net al bij de meegemaakt heb ik gezegd... dat ik dus een mooie avond heb meegemaakt. Daar zat ook een column in van Pup Pruimboom... die op uitnodiging van de podcast Jongens een column had geschreven. En we hebben haar nu aan de lijn. Hallo, goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Jij schreef een mooie en prijswinnende column... voor de Open Morgenavond in Paradiso. Zou je die voor willen lezen?
Ja, heel graag zelfs.
Nou, ga je gang.
Op een dinsdagmorgen, zo halverwege september... loop ik van college richting huis. Op de campus wandel ik langs een nederzetting van demonstrerende studenten... die hier al ruim een week kamperen om solidariteit te tonen met oorlogsslachtoffers. Over hun boksen klinkt het nieuwe album van Hang Youth genaamd There Is Hope... waarin de band ironisch genoeg schreeuwt dat alles naar de kloten gaat. Eenmaal thuisgekomen scroll ik, zoals gewoonlijk te lang, op sociale media. Na shoplogs en onzinnige filmpjes verschijnen er ook een hoop nieuwsberichten op mijn tijdlijn. Klimaatcrisis, woningnood, kabinet gevallen, oorlog, wow, kabinet alweer gevallen. Ik denk aan de studenten op de campus, het album van Hang Youth, en betrap mezelf dan toch op de gedachte, tja, waar is die hoop dan? Durf ik nog wel te dromen van een rechtvaardige toekomst? Het vasthouden aan hoop voelt soms naïef, alsof de wereld in de fik staat en jij met één lullig blustekentje denkt alles te kunnen redden. Enerzijds dapper, dat zeker. Maar anderzijds ook een tikkeltje zinloos. Ik draai de zin eens om. Is er hoop? Nee, hoop is niet iets dat er zomaar is. Geen gegeven. Hoop springt niet zomaar uit de grond. Daar is wat voor nodig. Een van de grootste vrijheden die we hebben, al dus mijn o zo wijze oma, is hoe we op dingen reageren. En misschien is hoop wel precies dat. Een reactie, een keuze. We bepalen niet wat er in de wereld gebeurt en hebben niet altijd de complete controle over hetgeen waar we geconfronteerd mee worden. Maar we hebben wel de vrijheid om te kiezen hoe we erop reageren. Kiezen voor hoop betekent niet blind geloven dat alles goed zal komen. Het geeft aan dat je weigert te geloven dat het per definitie slecht zal blijven. Zelfs als de wereld in de fik staat en jij alleen dat ene plustekentje hebt. Maar ja, ook als je kiest voor hoop betekent dat niet per se dat het gevoel vanzelf zal blijven. Zo was die dinsdagmiddag ook mijn hoop heel ver te zoeken. Ik moest er leven in blazen. In een overspoeling van ellendige nieuwsberichten op zoek naar positiviteit. En wat bleek? Mijn hoop was als het ware ondervoed. Als een soort Tamagotchi, zo'n digitaal huisdier uit de jaren 90... dat je overal mee naartoe stuurde, dat je moest voeren... en op tijd aandacht moest geven, want anders ging het dood. Hoop is net zo. Je draagt het bij je en het kan afpokkelen als het niet genoeg aandacht krijgt. Het is een kwetsbaar wezen, dus verzorg het goed. Wijk eens af van je voorspelbare algoritme. Voed jezelf met verhalen die perspectief bieden en positieve kijk. Wakker hoop op deze manier aan en laat het vooral niet in de steek. Hoop ligt misschien niet voor het oprapen, maar het is wel maak- en vindbaar. De eindverantwoordelijke daarvoor, dat zijn wij. Match jezelf. Zie dat vleugje naïviteit door de vingers en gun jezelf hoop. Verzorg die Tamagotchi alsof je toekomst ervan afhangt, want dat doet het misschien ook. Dat is hem.
Ja, ik vind het weer prachtig. Ik hoor hem voor de tweede keer, Martien hoort hem voor de eerste keer.
Prachtig.
Ik vond het een hele moedige en sterke column. En ik weet nog dat ik in Paradiso zat. En ik was natuurlijk toch, laten we voorzichtig zeggen... een paar jaartjes ouder dan de gemiddelde leeftijd. En toen vroeg ik me af... mag ik nou hopen dat jij de stem van die jongeren vertegenwoordigt? Of heb je het idee dat jij wat dat betreft... een beetje een roepen in de woestijn bent... en dat die jongeren ook wel kunnen leren van jouw kijk op hoop?
Je bent niet het blije ei van jouw generatie. Dat is eigenlijk de vraag van Martijn.
ik denk dat er ook wel genoeg mensen zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook voordat ik het heb ingestuurd in de wedstrijd wel nog met vrienden hierover gehad.
Ja.
En er waren ook wel heel veel mensen die het echt niet met me eens waren en die het een heel naïeve gedachte vonden. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het naïef vinden. Maar dan probeer ik, zoals ik schrijf, die naïviteit ook maar te omarmen. Want ik ben liever naïef en optimistisch dan, ja, dan altijd maar realistisch en...
Op je hoede.
Ja.
Hey, en heeft die column nog iets teweeg gebracht verder? Ik bedoel, je hebt er al een prijs mee gewonnen. Maar zijn er nog mensen die erop gereageerd hebben?
Ja, ik heb heel veel positieve reacties gehad. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Want in principe, ik schrijf heel veel. En dat doe ik eigenlijk meestal voor mezelf.
Ja.
Om gewoon zelf dingen een beetje te verwerken en in perspectief te plaatsen. En om dan te horen dat ik met mijn woorden andere mensen iets mee heb kunnen geven. Dat vind ik heel fijn. Ik had ook een berichtje gekregen van iemand die er was in Paradiso. En die zei, ja, ik vond het echt een hele fijne column. En zou je hem misschien naar me kunnen opsturen? Want ik zou hem ook zo graag aan andere mensen willen laten lezen. En toen, ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat mensen er echt iets aan hebben gehad.
Nou, Pup, nogmaals heel erg bedankt. En,
ja, jullie bedankt.
Ik denk dat we nog wel van je horen als columniste.
Hey, veel succes. Dank je wel.
Dank je wel. Doeg.
Succes met het verder opnemen.
Dank je wel. Doeg.
Doeg.
De quotes van Colt.
Ja, hoop. Of ik hoop heb. Nou, niet zoveel hoor. Als ik het in cijfers moet uitdrukken, denk ik 87% geen hoop tegenover 13% wel. Als dat goede bedragen zijn, want ik kan niet rekenen. Als ik lees, hoor dat bijvoorbeeld Leon de Winter in de Telegraaf heeft geschreven in zijn column dat elke burger in Gaza hierom heeft gevraagd. Als ik hoor wat Els Rechts voor meningen heeft, wat de jongelui aan Andrew Tate ophangen, dan denk ik, nou ja, dan moet ik niet vergeten al onze partijen als de BBB, de VVD, de PVV, de FVD, BVNL, JA21 en alle zware christelijke partijen met ook het CDA. Ik word er niet vrolijk van. En als wij daar alleen maar tegenover kunnen stellen... bij één PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, waar bij alle drie mijn hart ligt. Ik weet nog niet welke van de drie ik op ga stemmen. In ieder geval vind ik wel dat de Partij van de Dieren op den duur toch een andere naam moet kiezen. Want ze zijn niet alleen maar voor de poezen, de honden en de ijsberen. Ze zijn voor alle kwetsbare leven op aarde. Dus misschien een andere naam op den duur. Maar hoop? Nee, nauwelijks dus. Eerst moet het volgens mij nog veel erger allemaal worden voor we het licht zien. Als er dan tenminste nog licht is.
Muzieknoot, Martien.
Yes.
Ja, de opdracht voor vandaag was natuurlijk het vinden van hoop in de muziek. En als je dan naar voorbeelden zoekt, het eerste wat je te binnen schiet en wat je ook leest, is teksten die hoopvol zijn eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld It's Gonna Be a Better Day enzovoort. Waarbij de muziek als het goed is natuurlijk wel ondersteund. Maar ik zocht eigenlijk naar iets waar de muziek zelfstandig hoop uitbeelde. En dan was ik vooral op zoek naar klassieke muziek. Omdat ik natuurlijk ook wist dat al heel vroeg in de muziekgeschiedenis... het eerste voorbeeld, geluidsvoorbeeld, komt uit 1500. Dat is een stuk van Josquin des Prez. En die gebruikt het zogenaamde woordschilderen. Wat Bach bijvoorbeeld ook heel veel doet in de Matthäus Passie. Hier gaat het over de tekst Descendere iusit Olympo. Dus Olympus daalt af van de hemel. En moet je maar eens luisteren hoe prachtig hij dat getoonzet heeft... doordat alle stemmen één voor één een melodie naar beneden zingen. Prachtig, een soort waterval van tranen, zo je wilt. Of iemand die naar beneden afdaalt. Maar terug naar de hoop in de muziek. Wat ik veel makkelijker vond, waren begrippen als rust, vreugde, vrolijkheid. Dat is ook niet zo gek, want in de 17e eeuw... daar werkten veel componisten met de zogenaamde affectenleer. Er werden meer dan 20 affecten, gevoelens, stemmingen werden opgeschreven... met de daarbij gewenste toonzetting. Dus ja, dat is logisch natuurlijk als je een verdrietige melodie... Wat denk je dan bijvoorbeeld?
Dan gaan we naar mineur.
Mineur sowieso. Ja. En melodieën naar beneden. Ja. En zachte instrumenten.
Kalmpjes aan.
Slaperige melodie, precies. Ja. En dat voelen we ook. Hè? Iedereen voelt natuurlijk of je nou bewust bent of niet. Maar een melodie die omhoog gaat... heeft een andere werking dan een melodie die naar beneden gaat. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Denk aan de songfestivalmodulatie, noem ik hem maar even. Waarbij een heel refrein
om
aan het
twee derde nog...
Nog een toon hoger gespeeld wordt. Of misschien uplifting. Daarna zelfs nog... Ja, precies, absoluut uplifting. Of dat nou hoop is, weet ik niet zo goed.
Nou, nee.
Ik kwam er niet echt goed uit. En gisteren liep ik door Haarlem met Bruckners Requiem op mijn oortjes. Want een van de koren waarin ik zing gaat dat uitvoeren. En toen hoorde ik opeens dit. Nou, dit staat duidelijk in mineur. Zoals veel delen uit een requiem natuurlijk. En wat je hier hoort in het ene laatste akkoord, we noemen dat een orgelpunt. Dus de bassen die houden de hele tijd die laatste toon aan. Wow, majeur afsluiting. En daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Dit is het verschijnsel van de Picardische terts. Dus het eindigt, dit is muziek, happy end. Maar het gaat mij nou eigenlijk juist om het akkoord daarvoor. Want dat is volgens mij het akkoord waar de hoop toon gezet wordt. En dan in dat laatste akkoord blijkt dat er inderdaad nog...
terecht is dat er nog hoop
dat er
is.
Nog zon is na de hoop. Ja. Maar het gaat eigenlijk om het akkoord daarvoor. En toen dacht ik, oh ja, dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld. En sowieso is de requiem natuurlijk wel een muzikale vorm... waar het op zoek gaan naar hoop heel goed gebruikt kan worden. Omdat ieder requiem anders van sfeer is... en ja, iedereen denkt natuurlijk anders over de dood. Een mooi voorbeeld wat ik je wilde laten horen... is uit het requiem van Verdi. En die laat ons horen hoe verschrikkelijk de toorn gods kan zijn... in zijn klankzetting van Dies Irae. Blijft er niet zoveel te hopen over als dit over je heen komt. Het is echt gruwelijk. Nou ja, het is ook niet zo verbazend. Zei je?
Ongelooflijk.
Ja, heftig hè. Het is ook niet zo verwonderlijk dat na de Tweede Vaticaanse Concilie van 1962 tot 1965 het Dies Irae als vast requiemdeel verdween. Omdat de katholieke kerk wilde eigenlijk niet meer naar de straffende dood, maar naar de vredige dood, naar de dood als verlossing. En Fauré, Grappig genoeg, Gabriel Fauré. Ja. Die deed dat al eerder, want rond 1880 besloot hij al dat er in zijn requiem geen Dies Irae voor zou komen. Hij zelf noemde, vind ik prachtig, hij noemde zijn requiem een wiegelied voor de dood. Dus dat is dan een hele andere kijk op het requiem. En ik wil dan ook afsluiten met twee fragmenten uit het requiem van Fauré, waarin ik die hoop heel goed hoorbaar vind. Allereerst de opening van het Agnus Dei en Lux Aeterna. Bij Fauré is dat hetzelfde deel. Nou ja, dat Lux Aeterna, dat eeuwige licht, wordt muzikaal voelbaar door... Ja, ik denk dat ik dit een van de allermooiste, meest troostrijke en meest hoopvolle melodieën vind die ik ooit heb gehoord. Alles duidt op vrede, de instrumentatie, de strijkers, de melodie omhoog. Het is ook majeur. Dit is de opening van Agnus Dei. Het zijn maar een paar maten, maar ik vind het zo ongelooflijk rustgevend, hoopgevend.
Het is prachtig.
Prachtig, hè? Het laatste voorbeeld, dat is qua hoop misschien nog wel duidelijker. Fauré laat Dies Irae weg, maar hij voegt twee delen toe die eigenlijk geen vaste requiemdelen zijn. En het eerste deel, ik weet dat jij het kent en dat je er dol op bent, is Libera mee. Gebed om de bevrijding van de dood. En tenslotte gebruikt hij het slotdeel in Paradisum, waarbij de ziel eigenlijk begeleid wordt naar het paradijs. Ik laat het je zo dadelijk horen, maar ik wil het je eerst even vertellen. Want wat je hoort, ik heb het slotgedeelte van het Libera mee, wat in D mineur eindigt. Mm-hmm. Niet voor niks D mineur, denk ik, want Mozart's Requiem stond ook in D mineur. Dat was een groot voorbeeld voor Fauré. Maar je moet je voorstellen, dat slotakkoord van D mineur klinkt nog. Je zou kunnen denken dat het Requiem afgelopen is. En in de nagalm van die D mineur zet hij in Paradisum in. En dat is in D majeur. Turbo-versie van de Picardische Terts. Niet alleen het slotakkoord, het hele laatste deel staat in majeur. Waarbij ik denk, ja, aan het einde is er hoop. Vrij donkere einde van Libera mee. D mineur. Prachtig. Ontroerend ook.
Ja, heel vaak gebruikt om op dit moment in de kerk of in de aula de kisten op te pakken en naar de begraafplaats te dragen.
Ja.
En dan zoiets van, we laten hem of haar nu vrij en gaat naar een betere wereld toe.
Ja, ja, maar ik vind dus vooral prachtig, komend uit dat donkere akkoord van Libera mee, denk ik, nou ja. Er zal ook altijd hoop zijn. De zon schijnt altijd nog ergens. Dus dat was mijn muzikale, hoop.
Ja, dankjewel.
Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? When I'm 94?
Nou, Martien, we hebben nu bijna drie kwartier over hoop gepraat.
Ja.
Wat doet het met je? Word je daar positiever van?
Nee, ik ben voor onze generatie, voor wat wij nog te gaan hebben en voor een aantal jaren die er nu voor ons liggen, daar ben ik best somber over. Ik zie het niet goed komen. Maar je moet wel hoop houden dat het daarna door nieuwe generaties toch beter wordt opgepakt.
Ja.
En op dit moment zie ik het. Ik zie in onze generatie gewoon geen mensen meer die het verschil nog kunnen gaan maken. Die de boel nog om kunnen buigen.
Maar dat zit hem meer in, jij noemde het net zelf, dat we dus geen Hans van Mierlo meer hebben nu.
Nee.
Of het met leeftijd op zich te maken heeft, vraag ik me af.
Ik lees niet
ook onderzoek waarbij de jongeren over het algemeen conservatiever zijn dan onze generatie.
Ja. Het gaat mij niet zozeer om conservatiever of progressiever. Het gaat mij meer om zindelijk denken, zeg maar, redelijk denken. Je mist gewoon mensen, nou, het zijn maar gezegd, als Mees Hartog. Mensen die denken als een Mees Hartog. Als inderdaad Hans van Mierlo. Dijkstal, vroeger bij de VVD. Bolkestein zelfs.
Ja.
Een uiterst rechtse denker, maar wel een zindelijke denker. Ja, iemand die je kon aanspreken op zijn gelijk of niet.
Ik vrees
dat mensen nu gaan roepen, jij wil bestuurders terug, want Cohen mag van mij ook terug.
Ja, of het Amerikaanse model, bij wijze van spreken. Je moet niet op personen stemmen, maar op partijen.
Maar het gaat mij om mensen die kunnen nadenken, belezen zijn en die wat te vertellen hebben.
Ja.
Ik ken ze niet.
We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat de jongeren waar we het over hebben, als je bedenkt wat die aan politiek hebben meegemaakt vanaf het moment dat ze zich bewust zijn waren van de politiek, is eigenlijk één grote rotzooi geweest. Wij hebben wat dat betreft nog de democratie zien functioneren zoals een democratie, een democratie hoort te functioneren. Veel van die jongeren hebben dat natuurlijk nooit meegemaakt.
Nee, klopt.
Met de bestorming van het Capitool. God maar weet wat allemaal.
Alsof het normaal is. Ja.
Precies, alsof het normaal is. Nou, we zijn er nog niet over uitgepraat. Will you still need me? Will you still feed me? I'm 64.
Tijd voor het lied, Martijn.
Ja, zeker.
En we kunnen denk ik niet verder van het thema van de aflevering af dan met dit lied.
Nee.
Het is een lied van Henk Elsink. Van wie? Ja, Henk Elsink. Die in de 60er en 70er jaren razend populair was in Nederland. En dan met een soort cabaret wat we niet meer kennen. Hij speelde in zijn eigen club, in de Kopermolen, in de Warmoestraat. En daar kwamen mensen en die zaten aan tafeltjes, die dronken wat, aten kleinigheid. Maar ondertussen gaf hij dan zijn show. En het lied van vanavond, voordat we daarin verder gaan, het lied van vanavond is de Feodale Polka. En toen Marianne, mijn vrouw, dat hoorde, die zei, waarom gaan jullie in godsnaam dat lied doen? Dat is toch oud en oudbollig. We hebben het over een lied uit 1969. Dat is ook echt wel te horen.
Ja, zeker.
Maar het is zowel muzikaal als textueel is het knap in elkaar gestoken.
Nou, dat. En als antwoord op de begrijpelijke vraag van Marjan. Dit heeft wat mij betreft ook heel erg te maken met een soort sentimental journey. Want ik kan me nog herinneren, in Wassenaar moet je nagaan. Ik was 8, denk ik, toen we naar Amstelveen verhuisden. Dus dit is echt een van mijn eerste intense jeugdherinneringen. Mijn ouders, die waren op zondagavond altijd, ik geloof tussen 6:30 en 7:00. Dan luisterde je dus lineair uiteraard naar Vrij Entree. En dat was het programma van Henk Elsink vanuit de Kopermolen. En het begon altijd met dezelfde grap. Op weg naar dit theater kwam ik tegen hem, dan kwam er een groep. Yeah. En hij had altijd een gast. En aan de gasten die daar waren, kun je ook zien dat hij werd, zoals je zegt, het werd echt gezien als een van de grote mensen.
Ja, Tony Huurman, een van de grote,
Paul van Vliet, Leo, had echt de grote mensen.
Ja.
En, maar ik vind ook gewoon, toen ik dit nummer weer hoorde, dacht ik, ja, ik begrijp dat het oudbollig is. Maar het is toch wel heel goed geschreven. Ook met dat dubbele rijm. En muzikaal is het natuurlijk ook leuk.
Het is ontzettend leuk. Muzikaal is het echt heel erg leuk.
Dus ik heb toch wel met heel veel plezier hebben we het samen gedaan, volgens mij.
Ja, en daar zit ook nog de herinnering aan vast dat ik toen ik 17, 18 was en bij jullie over de vloer kwam.
Ja.
Toen liet jij mij op een gegeven moment dit nummer horen.
Ja, dat precies.
Mijn god, Martijn Breebaert, die zag er toen heel anders uit dan tegenwoordig. Ja. Dus woest In lang haar, krullend Afghaanse jassen en spelend in een band.
Ja.
En daar kwam ineens Henk Elsink met een pianootje erachter. Heel bijzonder.
Nou, het is ook wel een soort goede herinnering aan Henk Elsink. Want als mensen Henk Elsink nog kennen, denken ze allemaal aan Harm met het harpje, weet je wel.
Ja,
terwijl hij natuurlijk toch ook wel echt, maar verder is hij vergeten. Maar het was echt wel iemand.
Hij heeft hele mooie liedjes gemaakt.
Hij heeft hele mooie dingen geschreven.
Ja, en waar ik hem enorm onbewonderd heb en nog steeds onbewonderd, is dat hij op een gegeven moment gestopt is. En hij is verhuisd naar Spanje.
Ja.
En hij is anders dan eigenlijk iedereen die ik ken. Zelfs Bassie en Adriaan komen steeds terug. We hebben nooit meer iets over hem vernomen. Hij is in 2007 is hij in Amersfoort in een verpleeghuis overleden.
Mooie... Mooi om. Ik zit even te zoeken. Dat zou ik eigenlijk moeten weten. Maar
jij is aan de muziek even ingespeeld.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Je had de muziek ingespeeld. En dat was ook alweer bijzonder. Want ik luister dan eerst naar, zeg maar, dus alleen naar de piano.
Ja.
Daar is er nog niks bij gezongen. En dat deed mij enorm denken aan het uit eten gaan vroeger met mijn ouders. Want wij gingen, leren naar duurdere restaurants uit eten te gaan. En daar zat dan een pianist te spelen. En die muziek heeft wel veel van die restaurantmuziek van vroeger. Het is echt geweldig, ja.
Het is ook fantastisch. Kom ik zo dadelijk nog even op terug aan het einde van de podcast. Wie ook weer die bandleden waren. Want die mogen ook wel even genoemd worden. Met name de muzikaal leider. Want het arrangement, ik bedoel, de melodie zal ongetwijfeld van Henk Elsink zijn. Maar zoals het dan gaat, Elsink zegt dan...
Ik heb de LP hier nog liggen. Dus dat is ook weer 50 jaar al.
Ja. Maar Elsink zegt dan tegen zijn muzikaal leider. Hier moet je een cha-cha-cha van maken. Hier moet je enzovoort.
Ja.
En doe dat dan allemaal maar. Ik vind dat echt fantastisch gelukt. Zullen we het gaan doen?
Ja.
Feodale polka.
Freule van Boskoop, mag ik u vragen? Zullen wij samen deze polka maar eens wagen? Ben zeer vereerd, ja. Dat u mij toestaat. Want och, mijn danskunst is niet wat je noemt first class. 3, 4, doet mij genoegen dat ik u weer zie. U weet, het is altijd even drak op het ministerie. Hoest met uw zwager, jonkheer van Zuilen. Ik dacht dat die bij de Britse ambassade was. Mijn waarde freule, mij kan het niet schelen. Maar heurt u zelf het strijkje, gaat moderner spelen. U maakt een grapje freule, nee u bent joking. Och nee, dat meent u niet, heeft u dat meer gedaan? Kwik, kwik, slow, eerlijk gezegd heur. Voor enkele weken heb ik het zelf ook in New York eens goed bekeken. Het was in de Playboy, op een soort van party. Och ja, in het buitenland laat men zich wel eens gaan. Mijn waarde freule, hoor nou eens aan, zeg. Nou, wel een Roomba, nou, dat wordt een grote pan, zeg. We zullen ons nu maar distancieren. Want voor een dame zoals u is dit vulgair. Nee, maar u meent het, freule. Is het waarachtig? Och ja, zo'n Roomba in het land zelf is altijd prachtig. Nou ja, vooruit dan, freule. Ik ben geen Piet Luther. Als het onder ons blijft, kan het een beetje ordinair. Dit werd te gek, hoor. Ik ben misschien flauw. Als de minister-president me zo eens zien zou. Nou ja, u zegt het, freule. Ik geef het graag toe. Maar ja, in Paramaribo hoort dat erbij. Tja, 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 mijn waarde freule. Het wordt steeds doller. En de dansvleur en ook wij worden steeds voller. Ik bedoel er niets mee, freule. Het was maar een kwinkslag. Ho, zo'n tja-tja-tja is eigenlijk niets voor mij. Freule, freule, u gaat mij nu bevelen. Maar dan voorzichtig, he, denk om uw juwelen. U danst verbazend, u bent opwindend. Ik had nooit gedacht dat u zo vooruitstrevend was. Mijn waarde freule, pas op die ober. U bent zo wild, wees toch voorzichtig met uw rabben. Nou ja, vooruit dan, we gaan op deur, heur. Alsof er geen minister-president meer was. Mijn waarde freule, hoe u coiffure. Och nee, mij maakt het echt niets uit, al duurt het uren. U bent verbazend, u bent opwindend. Nou ja, daar gaat hij dan bij ons in de Jordaan. Hatsje, freule, uw robe is losgerieten. Maar dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Doe mijn Colbert uit, dan gaat het beter. Ach, meneer de Rardes bleven er wel aan. Hatsje! Mijn waarde freule, dat was wel luid, heer. Nee, ga gerust uw gang, freule. Doet u maar rustig uit, heer. Maar ja, natuurlijk, freule. Neemt u mij niet kwalijk. Och ja, een heer is soms een beetje te veel heer. Begrijpt u me wel? Het gaat even moeilijk, freule. Een onwennig zaakje. Och ja, nou zie ik het. Het is gewoon een haakje. Mijn waarde freule, zeg u maar Arnoud heur. Lekkere freule.
Martien zong dit nummer. Oorspronkelijk was het van Henk Elsink. Henk Elsink heeft het opgenomen in zijn niet meer bestaande theater De Kopermolen aan de Warmoestraat. En toen zat bandleider en pianist Ton Zwanenburg achter de vleugel. Dat moest ik volledigheidshalve natuurlijk nog even kwijt. Mede namens Co-Pilot Martien, heel erg bedankt voor het luisteren. Aflevering 63 over een week of drie. We hopen dat iedereen dan weer luistert. Dag.
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail. whenim64podcast@gmail.com.
Heb je dat, Martien?
Ja, dat gaat lukken.